Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen gaan zingen van Psalm 87. En daarvan het derde en het vierde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o God, staat voortgebracht. En ook het vierde vers, God zal ze zelf bevestigen en schragen. Wij noemden u Psalm 87, vers 3 en 4. Stellen we ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En zingen vervolgens van Psalm 72, het vierde vers. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Het vierde vers van Psalm 72 na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggen: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. De schriftlezing vindt u in Handelingen 8. Allereerste versen 1 tot en met 8. en vervolgens vanaf vers 26 tot en met 40. Wij noemden nu Handelingen 8, de versen 1 tot en met 8 en 26 tot en met 40. En Saulus had mede hem welbehagen aan zijn dood. En er werd er die dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen te graaf en maakten grote rouw over hem. En Saulus verwoestte de gemeente gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen leverden hen over in de gevangenis. En zij dan nu die verstrooid waren, gingen het land door en verkondigden het woord. En Filippus kwam af in de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de scharen hielden zich eendrachtig aan hetgeen van Filippus gezegd werd, terwijl zij hoorden en zagen de tekenen die hij deed. Want van velen die onreine geesten hadden, gingen dezelfde uitroepende met grote stem en velen geraakten en kreupelen werden genezen. En er werd grote blijdschap in die stad. Vers 26. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen en ziet een Moor man, een kamerling en een machtig heer van Kandatzee, de koningin der Boeren, die overal haar schat was, ter welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zei: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting gelijk, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. Ja, in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zei: ik bid u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen ze aan een zeker water. En de kamerling zei: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beide af in het water, zo Filippus als de kamerling. En hij doopte hem. En toen ze uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoot. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. Wij schrijven boven de geschiedenis van vanmorgen de ontmoeting tussen Jezus en de moorman. En als kerntekst lees ik u de versen 35 tot en met 37. De ontmoeting tussen Jezus en de moorman. Vers 35, en Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen ze aan een zeker water, en de kamerling zei: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Tot zover bidden wij de Heer om zijn zegen. Heere, wat een heerlijke belijdenis. Het is ook eeuwig genoeg. En u laat uw woord verkondigen, omdat ook wij zouden belijden dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Hoe willen wij anders voor u kunnen bestaan? U bent immers gekomen om ons van al onze zonden te bevrijden, opdat wij rechtvaardig voor God gerekend zouden worden. O, laat dat ook de vraag van een ieder van ons zijn, mijn zielen. Doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Als we op onszelf zien, dan zakt alle moed ons in de schoenen. Zo gij in het recht zou treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, o, dan brengt u ons naar de kruisheuvel Golgotha. En dan zegt u, kijk nou naar het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En dat omwille van hem, die nooit geen zonde gedaan heeft, maar tot zonde is gemaakt, een vloek geworden zijnde voor ons, opdat wij die de vloek verdiend hebben gezegend zouden worden. En Heere, laat dat nu voor ons hart gaan leven, voor het eerst en weer opnieuw. Wat zal deze Heer Jezus ons dan dierbaar zijn en worden? Dan is er buiten hem geen leven. O, daar is niets waar ik in kan rusten, zingt de dichter. En we kunnen dat zo verstaan, Heer. Want alles waar wij in rusten en waarin u niet rust, zal eeuwig tekort blijken. Dat we dan met de bruid uit het Hooglied mogen steunen op onze liefst. Wie is zij die er opklimt uit de woestijn en lieflijk leunt op haar liefst? Dan mogen wij onze handen leggen op het offer van de Heere Jezus Christus. En het weten, de schuld uw volks heb gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. En laat dit door ons verstaan worden. Filippus heeft het ook gevraagd aan deze man. Verstaat gij ook hetgeen geleest? En laat die boodschap zo in alle kracht en heerlijkheid ook aan ons gericht zijn vanmorgen. Omdat door de werking van de Heilige Geest dat getuigenis van u zijn kracht zal doen in ons hart en in ons leven. Opdat uw naam verheerlijkt worden en wij mogen delen in die zaligmakende kracht van het bloed van de Heere Jezus dat reinigt van alle zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gave geven, de eerste collecte. Of de collecten die worden gehouden zijn bestemd voor diaconie en kerkvoogdij. De Heere zegen u en uw gave. En we gaan zingen van Psalm 68, de versen 14, 15 en 17. Wij noemen u Psalm 68, vers 14. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. En dan het 15e vers. Schelt met uw stem het wild gediert. En tenslotte het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gelom. Psalm 68, vers 14, 15 en 17. En ziet de moorman. De Heere vraagt al direct onze aandacht, gemeente. Kijk eens naar die zwarte man. Die op weg is van Jeruzalem naar Moreland, het huidige Soedan. Een man die zeg maar voor die tijd al een wereldreis achter de rug heeft. Omdat hij van het toenmalige Ethiopië, gelegen ten zuiden van Egypte, helemaal naar Jeruzalem is gereisd. Geen zakenreis. geen diplomatieke reis, al zeker geen vakantiereis. Nee, hij reisde naar Jeruzalem, omdat hij verlangde naar de Heer, naar de God van Israël. En die wilde hij ontmoeten in de tempel, het huis van de Heer in Jeruzalem. Hij is daar geweest. En nu treffen we hem aan met de nodige geestelijke bagage op weg naar huis. Al lezend in een boekrol van Jesaja. Dat zijn van die Bijbelse plaatjes die erom vragen om er eens goed naar te kijken. Vandaar dat de Heer ook tegen ons zegt, ziet een moorman. Zelfs de minst geïnteresseerde luisteraar naar preken moet nu denken, Heer, hoe zit het? Ik zit hier zondag aan zondag in de kerk en ik laat die woordenstroom maar over me heen komen. En als ik eerlijk ben, doet het me niks. En kijk nou toch eens aan, hier komt van enkele duizenden kilometers ver een zwarte man helemaal naar het huis van God rijden om naar de Heere te luisteren. En daarvoor tast hij ook nog eens heel diep in de portemonnee. Want hij koopt in Jeruzalem een boekrol van Jesaja. Ik denk dat dat de duurste boekrol geweest is die er te koop was. Hij kocht niet Nahum of Haggai. Dat zou een stuk goedkoper geweest zijn. Nee, hij koopt Jesaja, 66 hoofdstukken lang. En is kennelijk zo vol van de dingen die hij gezien en gehoord heeft, dat hij nu al reizende met het woord van God op zijn schoot zit. En dan zegt de Heer, en dan ziet de moorman onder die omstandigheden. Dat is al genoeg om over na te denken, nietwaar? Het plaatje wordt nog veel mooier, gemeente. En ik zou willen vragen, blijf toch kijken. Als gezant van Christus wegen smeek ik het u. En smeek ik het jou. Blijf toch kijken. En zet vooral ook je oren wagenwijd op. Opdat ge horen moogt. We verplaatsen nou even het beeld. Want we moeten wel weten wat er aan de hand is. De situatie in Jeruzalem staat op zijn kop. We hebben het gelezen. Paulus is bezig om de gemeente te verwoesten. Zo staat er letterlijk. De vervolging is daar in alle hevigheid losgebarsten. Stefanus is al doodgegooid. Maar, en wat is dat toch rijk om te lezen. Door die vervolging in Jeruzalem is het evangelie gekomen in Samaria. En wat blijkt? Samaria is als een blok gevallen voor de Heere Jezus. Het verachte Samaria heeft het woord Gods aangenomen. En Filippus beleeft er ongekende hoogtijdagen. Het orthodoxe Jeruzalem had Jezus massaal afgewezen. En dat half Joodse, half heidense Samaria heeft Jezus inmiddels massaal in het geloof omhelst. En mag het beleven, hij kusse mij met de kussingen van zijn mond. Ze hebben gevolg gegeven aan het woord van de psalmdichter, kus de zoon. Opdat hij niet toorne en u op de weg verga. En daar heerst alom grote blijdschap, vers 8. Grote blijdschap in die stad. De tijden van de ontmoeting tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw zijn in alle hevigheid teruggekeerd. Toen liep de ganse stad uit kwamen ze tot geloof in de Heer Jezus Christus. Wij geloven niet meer om wat de vrouw gezegd heeft, maar we hebben het zelf uit zijn mond gehoord. En dat is hier aan de hand. Heel Samaria leeft in de sfeer van Hooglied 4. En roept het de broeders en zusters in de omliggende dorpen toe. Eet, vrienden, drinkt en verdronken. Er werd grote blijdschap in die stad. Nou, te midden van die feestvreugde komt er een engel tot Filippus. En die zegt tegen Filippus: sta op, geheen ten zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Dat is nog eens wat anders. Van de bruiloft des lams naar de woestijn. Naar de woestijnroute die van noord naar zuid loopt. Dat zal niet meevallen voor Filippus. Wanneer het zo goed mag hebben. Met de kinderen van de Heere voluit delen mag in die bijzondere geestelijke opwekking. Om vandaar op te moeten stappen naar de woestijn. Een oord van dodigheid en dorheid, van onvruchtbaarheid en vloek. Zeg nou eerlijk, wat heeft Filippus in de woestijn te zoeken, komend uit die geestelijke oase? Maar Filippus gehoorzaamt. Hij zegt niet tegen de Heere: wat moet ik daar nou zoeken? U kan toch geen werk voor mij hebben in die woestijn, in een gebied van slangen, jakhalzen, schorpioenen en woestijnratten? Nee, hij stond op, staat er, en ging heen. Net als Abraham in het geloof. Abraham wist ook niet waar hij naartoe ging en toch pakte hij zijn biezen. Nou, zo gebeurt dat hier ook. En ineens treffen we hem op de middag, want zo kunnen we dat tegen het zuiden ook lezen vanuit de taal. Ineens treffen we Filippus op de middag aan. Zeg maar op het stilste ogenblik wanneer iedereen de ondraaglijke hitte van de woestijn absoluut ontvlucht. Stil eens even. Filippus hoort wat. De stilte van het woestijnlandschap wordt verstoord door hoefgetrap. Het vraagt de aandacht van Filippus, het natuurlijk al van verre aanzien komen. Wat komt daar nou aan? En naarmate het gezelschap dichterbij komt, ziet Filippus, dat is een voornaam gezelschap. Vele wagens met paarden ervoor. En wij krijgen hier voorgeschoteld wat er gaande is. Een machtig heer van Kandatzee, de koningin van Mooren. Minister van Financiën. Kandatzee, dat is een titel zoals we ook zeggen, de farao van Egypte, de keizer van Rome. Was de koningin van Moreland de Kandatzee. En ziet een Moorman. Het gaat op een ontmoeting aan. Eerst had de engel tegen Filippus gezegd: jij moet naar het woestijnland gaan. En nu gaat de Heilige Geest zelf het woord voeren. De Heilige Geest zegt tegen Filippus: voeg u bij deze wagen. Met die wagen heeft een bepaalde snelheid gehad. Ik geloof dat een paard 5 km/u stapt. Dus nu moet hij naast die wagen gaan lopen. Dat is eigenlijk de boodschap van de Heilige Geest. Ga naast die wagen lopen. En hij doet het in gehoorzaamheid. Wij moeten daar niet gering over denken. Want hij heeft gezien wat voor gezelschap het was. Dat is een gezelschap geweest van allemaal zwarte mensen. Heidenen. En dat je nou van Gods wegen de opdracht krijgt om je te voegen bij de heidenen. Dat is een Jood, hè. Misschien dat daarom de Heer het zelf al ter hand neemt. omdat anders Filippus misschien het niet had gedaan. Kijk dat hij naar Samaria gegaan is. Dat is ook al zo'n wonder geweest. Je ziet wel dat de Heer zijn knechten kneedt, gemeente. Om dat werk te doen waartoe hij ze roept. En de een is geschikt gemaakt voor dit werk en de ander is geschikt gemaakt voor dat werk. Filippus gaat van zeg maar de halve heiden naar de hele heiden. Maar met dezelfde boodschap. Hebben we het gelezen? En Filippus kwam af in de stad van Samaria en preekte hun Christus. Kort maar hevig, nietwaar? En wat staat er in onze tekstwoorden? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Ik zou ook niet weten, gemeente, wat ik anders zou moeten verkondigen. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en hij heelt alle smart. En nu is het aan de dienaar van het woord dat die naam geproclameerd wordt. Omdat de Heere Jezus het zegt. Dat wij geen andere naam zullen preken. Zo heeft Petrus het toch ook gedaan op de Pinksterdag. Geen andere naam onder de hemel gegeven. Door welke wij zalig moeten worden. En dat is de naam van de Heere Jezus Christus. Voeg u bij deze waar. Geen tegenwerping. Ja maar heren en heiden. Wat is het rijk, gemeente, als we gehoorzaam worden in het leven? Daar begint het nieuwe leven mee, dat weet u toch. Als ik u nou vraag, hoe is de Heer in je leven gekomen, wat zeg je dan? Dan zeg je, ik heb acht leren geven op zijn woord. Ik ging geloven wat de Heer zei. En dat heeft verregaande consequenties. Dan kun je namelijk niet meer blijven die je bent. Dan wordt je verzondigde leven een last. Echt waar. En dan ga je ook begeren om van dat zondige bestaan bevrijd te worden. En wat is het dan heerlijk om te horen. Dat de Heere God nu in zijn Zoon Jezus Christus, zoals de Bijbel dat dan noemt, een verse, dat is een nieuwe. En ook een levende weg gebaand heeft in de Zoon van zijn liefde. Dat God nu in een persoon van vlees en bloed, die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft, het middel bij uitnemendheid heeft geschonken. Om aan u en mij de zaligheid te schenken. En dat daar nou de prediking altijd maar op gericht is. Hij loopt bij die wagen nu en dan hoort hij ineens waar deze man mee bezig is. Hij hoort hem de profeet Jesaja lezen. Wat een belevenis moet dat geweest zijn. Dat je daar zo'n heel heidensgezelschap aan ziet komen. Je moet naast de wagen gaan lopen in opdracht van de Heere. En je zegt, nee, wat hoor ik nou toch? Jesaja 53 is net zo goed als wij Jesaja 53 horen. Als iemand tegen u zegt, als een lam is hij ter slachting geleid, al is het midden in de winkel van de Jumbo, dan zeg je, hé, dat is Jesaja 53. Dat weten wij ook, en zo wist Filippus dat ook. Jesaja 53, hoe is het mogelijk? En dat is zonder twijfel de Septuagint-vertaling geweest. Dat is de vertaling in het Grieks van het Oude Testament. Die minister van Financiën, dat was een hoogwaardigheidsbekleder en die sprak natuurlijk Grieks. Dat is zeg maar het Engels geweest in die tijd. Dat was de handelstaal en dat was de diplomatieke taal. En u hoort Philips in het Grieks. Dat machtige gedeelte uit Jesaja 53 lees. Het klinkt allemaal net even anders, dat hebt u wel gemerkt, als dat het in onze Statenvertaling staat. Maar Philippus was er zo blij mee, dat hij uit deze boekrol, deze hongerige moorman, het woord zal verkondigen. En wat is het zalig, gemeente, als we zo mogen luisteren, ook vanmorgen. Wat heeft die man een begeerte gehad om te weten wat hij las. En laat het ook onze begeerte zijn vanmorgen om te weten wat we horen. Als we hongerig luisteren, dan zegt dat iets van de gesteldheid van u en mij. Het maakt toch zo'n onderscheid uit hoe we horen. Dat zegt de schrift ook, zie toe hoe gij hoort. We horen niet vrijblijvend. Zijn we blij met een woord van de Heere? Spreek slechts één woord. Want een geloof spreekt daaruit. En mijn knecht zal genezen zijn. Kijk, dat zegt al alles over je gedachten van de Heer. Dan heb je goede gedachten van Hem. Eén woordje, Heere, voor mij. En het is goed. Als ik uw stem maar mag horen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Nou, dit is wat Philippus over zijn zaligmaker hoort. Hij kent die woorden uit zijn hoofd. En Philippus, dat kunt u begrijpen, die luistert met de oren van een echte liefhebber. Dat woord uit de mond van deze moorman is balsem voor de ziel van Philippus geweest. Die naam is een olie die uitgestort wordt. Als je zo luistert, dan ga je altijd met de buit naar huis. Matthew Henry, een bijbelcommentator, die zegt: het is van het grootste belang voor ons om wat wij horen en lezen van het woord van God te verstaan. En dan in het bijzonder wel, zegt hij, met wat wij horen en lezen over de Heere Jezus. Nou, daar gaat dit Philippus om. En de vraag die Philippus nu stelt aan deze moorman is even indringend als ernstig. Zonder omwegen, verstaat gij ook hetgeen geleest? Verstaan is veel meer dan begrijpen. Nu moet u weten dat Philippus wist dat bijna het hele Joodse volk deze woorden met het oog op de Heer Jezus niet heeft verstaan. Ze begrepen Jesaja 53 wel, ja zeker, ze kennen het net als wij uit hun hoofd. En ze kennen het Hebreeuws in de finesses. Maar sinds de komst van de Heer Jezus Christus op aarde was er al wat discussie geweest onder de rabbijnen. Of deze tekst nu op het Joodse volk sloeg of op die zogenaamde Messias Jezus. Die tekst was wel begrepen, maar was niet verstaan. En wat wil dat dan zeggen? Ze verstonden het niet, dat wil zeggen, er was geen warme verstandhouding mee. Gods woord verstaan wil zeggen dat wij Gods woord als het ware horen kloppen als een hart. Hij wil dat woord door ons heen laten gaan. De dichter zegt het zo prachtig, dat woord kan mij ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Kijk, dat is verstaan. Nou, helaas was dat verstaan van Jesaja 53 met het oog op de Heer Jezus Christus bij de massa van het Joodse volk niet aanwezig. Maar Philippus, ja, Philippus wel. Die had dat mogen verstaan. En die wist dat al deze woorden die hier in Jesaja 53 stonden, sloegen op de Heer Jezus Christus. En zijn hart was vervuld geworden met heilbespiegeling. En dat gebeurde ook toen hij dit lied van deze koning hoorde zingen door die moorman die niet eens wist wat hij zong. Dat lied werd al gezongen in Samaria
voluit. En dan komt hij in de woestijn terecht en er zit daar die edeling, zit dat lied ook te zingen. Alleen hij weet niet wat hij zingt. En nu heeft de Heere God Filippus afgezonderd om hem dat te gaan leren. Wat een zorggemeente van God voor zondaren, nietwaar? Er zit nou zo eens onder het woord van morgen. Dat nou de zorg van de Heer is. Dat Hij u hier brengt. Met dit woord. En met de uitlegger erbij. En dat Jesaja 53 zal voor deze man gaan leven. Die woestijn waar die man nu nog in reist, die zal voor hem gaan bloeien als een roos in geestelijke zin te verstaan. Zijn leven was nog een woestijn. Maar hier in die woestijn zal zijn leven gaan bloeien als een roos. Dan denk ik aan dat prachtige gezang. De dorre vlakte der woestijn zal zich verblijden eindeloos. De zandzee zal als schapen schijnen, want bloeien zal zij als een roos. Van heilige vreugde zal ze beven door tint van een heerlijk leven dat nimmer meer verwelken zal. Zij zal de wonderen des Heeren aanschouwen en zijn grootheid eren met jubelend triomfgeschaal. O, hier zullen de rozen gaan bloeien en zullen er stromen uitbarsten in de wildernis. Meneer de minister, verstaat gij ook hetgeen geleest? Dat is toch geloofsmoed voor nodig geweest om zo'n vraag aan zo'n hoogwaardigheidsbekleder te stellen, die ware minister die intens studie maakt van een superdure boekrol. En dan komt daar plotseling een totaal vreemde man naast die wagen lopen. En dan deze vraag: snapt u eigenlijk wel wat u aan het lezen bent? Als je het zo beluistert, is het natuurlijk super vreemd en ongewoon. En op zijn zachtst gezegd onbeleefd. Maar de eerlijkheid van die zwarte intellectueel, van die voorname man, is zo opmerkelijk. Want wat antwoordt hij? Hoe zal ik het kunnen, zo mij niet iemand onderricht? Daar spreekt hij zijn onwetendheid in alle eerlijkheid uit. En tegelijkertijd ook het verlangen om het te weten. Hier kun je eigenlijk al zien hoe genade werkt, gemeente. We worden eerlijk gemaakt. En we worden leergierig gemaakt. Dat zijn allemaal van die eenvoudige kenmerken uit het genadeleven. En leg je eigen hart er alsjeblieft naast. Deze minister schaamt zich niet om te zeggen dat hij het niet weet. Maar hij zegt tegelijk bij: en ik zou het zo graag weten. Misschien zeg je het ook: dominee, ik weet ten diepste niet wat u bedoelt. Maar ik zou het zo graag weten. De Heere voedt zijn kinderen met honger. Soms terwijl je het zelfs niet eens in de gaten hebt, zoals hier. Die man zal dat zelfs zo niet beleefd hebben, maar het blijkt wel wat er aan de hand is uit het vervolg. Want wat zegt hij? Kom alsjeblieft bij hem op de wagen zitten. Ik bid u, staat er. Dat betekent hij smeekt: alsjeblieft, kom. Kom bij me zitten alsjeblieft. Zo is het gegaan. Kom. En dan ligt dat hemelse brood op schoot. En nou moet hij nog leren eten. Nu moet hij nog leren eten. Nou, dat is ook iets wat de Heilige Geest leert. Het beste voedsel ligt voor hem. Jesaja 53. Het hart van het evangelie. Beter voedsel had deze man niet kunnen kopen. In zijn onwetendheid heeft hij het gedaan. Maar de Heilige Geest heeft dat natuurlijk al zo bestuurd. Heeft er heel veel geld voor betaald. De Heilige Geest heeft het hart geneigd om dat te doen. Die rol moest hij hebben. Van God zweeg. En nu zit hij daar met die rol op de waag. En nu krijgt hij in de woestijn bezoek van een uitleg. En hij hoort hem lezen. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam dat stemmeloos is voor dien die het scheert. Al zo deed hij zijn mond niet open. En in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Vertaling klinkt iets anders dan in onze vertaling. Maar dat doet er niet toe. Want waar gaat het om? Nee, ik moet anders zeggen. Om wie gaat het? Nou, dat blijkt uit de vraagstelling. Ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van een ander? En Filippus deed zijn mond open. En nou zijn we benieuwd. Filippus, lieve broeder, hoe ga je dat nou aanpakken? Hier zit een man die uit een volstrekt godloze cultuur komt. Een totaal andere beschaving. Maar kennelijk is hij door Gods bijzondere voorzienigheid in aanraking gekomen met het Jodendom. En hij is tot het Jodendom overgegaan. Een bekeerde heiden, zo zou je kunnen noemen. Dat werd in die tijd proselieten genoemd. Erbijgekomenen betekent dat letterlijk. Die man had zich ook laten dopen. Ten bewijze dat hij dat oude heidense leven had afgelegd. En Jood was geworden. Hij had zich niet laten besnijden. Dat deed men niet. Men werd gedoopt en zo kwam men bij het Jodendom. Hij was dus niet besneden, maar hij was als heiden wel gesneden. Hij was een kamerling, staat er, eunuch. Dat betekent dat hij gecastreerd was. Omwille van zijn voorname functie aan het hof, dat was gebruikelijk in die jaren. Nou, en om die reden mocht hij zelfs als gesnedene niet in de voorhof van de tempel komen. Daar is hij dus achtergekomen toen hij in Jeruzalem was. Alleen in de voorhof van de heidenen. En daar had hij de Heere Jezus niet ontmoet. Laat staan dat hij daar in de Heere Jezus zou geloven. Want, zegt Paulus, hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? Nou, kijk eens. De Heilige Geest heeft hier zelf voor een prediker gezorgd. Speciaal overgekomen uit de bruiloftszaal te Samaria naar de woestenij in Gaza. Filippus zou wel eenvoudig beginnen. Denk het aan het woord van Jezus, gaat uit in de heg en stegen en dwing ze om in te komen. Filippus, wat ga je tegen deze man zeggen? Wel, waar zijn hart vol van is, daar loopt zijn mond van over. Wie over het lam hoort lezen en het lam kent, zal over het lam spreken. Dat kan niet anders. Kijk maar, Filippus doet zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Het is even indrukwekkend als hartverwarmend. Wij hebben een spreekwoord dat zegt, men moet het ijzer smeden als het heet is. Nou, hier zit een man als het ware met de Heer Jezus op schoot. Alleen hij weet het niet. Het moet hem nog openbaard worden. Maar Filippus kent deze Jezus wel. Die hoort zijn heiland in deze woorden spreken. Die ziet de Heer Jezus voor zich in de woorden die de man bij zich heeft. En zo, in die directe confrontatie en in de onmiddellijke nabijheid van de Heer Jezus Christus, verkondigt hij hem Jezus. Zo werkt het. Zo werkt het naar Gods belofte. Het is heel opmerkelijk dat we hier horen en zien dat het tekstvers dat net voor Jesaja 53 staat. Dat is dus het laatste vers van Jesaja 52. Was dus net tevoren door die moorman gelezen. En moet je eens kijken, kijk eens in je Bijbel. Het laatste vers van Jesaja 52. Daar staat dit. Dat had hij dus net gelezen. Alzo zal hij veel heidenen besprengen. En de koningen zullen zijn mond over hem toehouden. Want terwijlke het niet verkondigd was, die zullen het zien. En welke het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan. Ongelooflijk. En dat gebeurt. Dat gebeurt hier. Naar Gods belofte. Zo werkte het toen. En zo werkt het nog. We hebben de schrift. Het profetisch getuigenis dat zeer vast is. En gij doet wel, indien gij daarop acht neemt als een licht schijnende in een duistere plaats. We hebben de schrift en we zien, daarin hebben wij de Heere Jezus ontvangen. Hier in Handelingen 8, van diezelfde schrift prediken wij u Jezus. Filippus brengt die moorman de blijde boodschap van Jezus, net zoals de herders dat gedaan hebben in de velden van Efrata. Hij kan niet over Jezus zwijgen. De boekrol gaat echt helemaal over hem. Hij is gelijk een lam ter slachting gelijk. Alleen zijn woord al. De Zoon van God die als een lam ter slachting is geleid. Dat lam. Hè. We hebben ze weer zien lopen in de wei. Die kleine kwetsbare lammetjes. Die beestjes hebben geen enkele kwaliteit in zich om te verdedigen. En dat die lieve Zoon van God nu vergeleken wordt met zo'n lammetje. Geen enkele kwaliteit om zich te verdedigen. Hij kan niet bijten, hij kan niet trappen, hij kan niet krabben. Zo'n lammetje is een dankbare prooi voor alle vijanden. Nou zo nu heeft God zijn kind gegeven als een lam. Om hem als een lam ter slachting te laten leiden. O gemeente, dit is het evangelie. En het is zo erg als wij zo'n boodschap alleen maar ter kennisneming aannemen. Alsof het over een willekeurige reclameboodschap gaat. We hebben het over Gods eigen lieve Zoon. Door die eeuwige, heilige, rechtvaardige God prijsgegeven aan een wereld verloren in schuld. Over die God hebben we het. Die in zijn Zoon Jezus Christus ons in alles gelijk geworden is. Uitgenomen de Zoon. En dan geeft hij zijn Zoon als een lam van God om de zonde van de wereld weg te nemen. Let er toch op, hij is lam van God. Dat betekent dat hij Gods eigendom is. Hij is eigen aan God. Hij is God zelf. En nu geeft God zichzelf in zijn Zoon. In ons vlees en bloed. En uitgerekend die boodschap wordt hier gelezen door die moorman in de woestijn. Hij is die weggegaan. Wat die moorman allemaal nog niet wist. Maar wat zal Filippus het hem allemaal verteld hebben. Op die wagen. En ik vertel het aan u. U weet het toch dat hij naar Golgotha is gegaan. En dat droeg hij het kruis. En dat kruis, dat weet u toch, is symbool voor u en mijn zoon. Hij is er aan ten onder gegaan aan uw en mijn bestaan. En dat wilde hij. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan lezen wij in datzelfde Jesaja 53. Behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Over die God hebben we het. En zo is hij neergelegd op het altaar van Golgotha. En zo is het handschrift der zonde dat tegen ons is. Aan het kruis vastgemaakt. En door zijn zoen en kruisverdienst die zonde weggedaan. Voor God zijn ze er niet meer. In het aangezicht van Christus. Geen zonden in Jacob. En geen overtreding in Israël. Vandaar dat Vader zegt, zie het Lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegdraagt, hij weet het als geen ander. Alleen zo komt de gemeente van Rotterdam-Zuid behouden thuis. Buiten Jezus. Eeuwig omkomen. Eén blik op Jezus, voor eeuwig thuis. Daar is geen twijfel aan. Is dat nou de dragende kracht van je leven geworden, gemeente? Jong en oud, dat is de ernst van de evangeliebediening. En kijk eens, God wil het te midden van zo'n woestijn zomaar schenken in al zijn rijkdom. Misschien is je leven wel een woestijn gelijk. Hij zegt inderdaad, ik reis op een weg die woest is. Eigen gekozen wegen, eigen gekozen paden. Je zit niet eens net als die moorman met Jezus op schoot. Zonder dat je het zelf weet. Maar dan toch. Toch die ontmoeting hier. Dat God nou tegen zijn dienstknecht zegt. Voeg je nou bij deze wagen. En dan ben jij dan. En dan ben u dan. En dan wordt u Christus verkondigd te midden van al die zonden, van al die ongerechtigheden, opdat u daarvan verlost en bevrijd zou worden. En daar kan ook geen uitstel leiden, gemeente. O, Paulus zegt het zo prachtig, en die is hier nog bezig om de gemeente Gods te verwoesten. En later zegt hij, hij is ons Pascha. Dan mag hij in hem het lam zien dat ook voor Paulus geslacht is geworden. Nou, Filippus weet dat. Hij zal er getuige van geweest zijn. Nu Jezus dit alles aan zich heeft laten gebeuren. Nou, dat staat ook allemaal in die rol. In die rol. Hoe heeft hij het allemaal laten gebeuren? Nou, zo. Gelijk een lam dat stemmeloos is voor dien die het scheert. Dat zit die moorman te lezen. Alzo deed hij zijn mond niet open. Weet je wat dat wil zeggen eigenlijk? Dat de Heere Jezus zich geen moment heeft verzet. Dat hij nooit een tegengeluid heeft laten horen. En dan staat er in zijn vernedering, is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Door plaatsvervangend de dood in te gaan is Gods rechtvaardige oordeel over de zonde weggenomen. Wie zal zijn geslacht verhalen, met andere woorden? Wie van zijn tijdgenoot heeft dit verstaan? Nou, helaas moeten we zeggen, bijna niemand. Tenzij dat woord wordt geopenbaard. Nou, dat is in Christus Jezus gebeurd. En dat leest nu een man voor wie het volstrekt verborgen is. En hij mag het hier hardop voorlezen voor Filippus, die het wel mag verstaan met hart en ziel. En zo brengt God die twee nou samen. Zo werkt de Heer. Nou, hoe onbegrijpelijk en aanbiddelijk zijn toch Gods wegen. Ik zou aan alle kinderen van de Heer willen vragen in Rotterdam Zuid. Ga nou eens na op welke wonderlijke wijze God uw leven binnenkwam. Dan kun je echt zeggen, het is een verrassend God. Hij is ook verrassend als dat vanmorgen gebeurt, want je had er vanmorgen om 10:00 niet op gerekend dat hij om 11:00 in je leven zou komen. Dan zeg je, oh God, nou is het gebeurd. Ik heb die stem gehoord. En ik heb hem verstaan. Nu heb ik ineens begrepen waar het om gaat in het evangelie. Ik was 25 jaar oud toen de Heer in mijn leven kwam. Ik weet nog goed dat ik het zei, Heer. Nou heb ik 25 jaar uw woord gehoord en ik heb het eigenlijk nog nooit gehoord. Het is nooit echt tot me doorgedrongen. En nou hoor ik het ineens. En wat ga je dan toch anders luisteren? Waar nou, zo is het met deze man ook. Het is zo'n wonder. Als een dode hoort de stem van de Zoon van God. En die hem hoort, die leeft. Die staat op uit het graf van de zonde. Dat is wat gebeurt. En je gaat vragen naar de Heer en naar zijn sterkte. God doet dat op een wijze zoals hij wil. Hè? Dit is zo'n wonderlijke weg geweest. Als je eerst iemand duizenden kilometers laat rijden naar Jeruzalem. Om een boekrol te kopen. En dan onderweg in de woestijn een dienstknecht van God te ontmoeten. Opdat het tot een ontmoeting met de Heer Jezus komt. Wie kan het bedenken, gemeente? Daarom staat er ook dat de geest blaast waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid en je weet niet van waar die komt en waar die heen gaat. Alzo is een ieder die uit God geboren wordt. In Samaria in de bruiloftzaal. In Gaza in de woestijn. Maar nu wordt dit ook een bruiloftzaal. Hoor maar. En als ze overweg reisden kwamen ze aan een zeker water. En de kameling zei, zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden. Kennelijk heeft Filippus dus ook al gesproken over. Als je nou mag geloven in de Heer Jezus Christus. Je bent al gedoopt toen je tot het Jodendom overging. Maar dan mag je gedoopt worden. In de naam van Jezus. Tot de vergeving van al je zonden. En dan ziet die man ineens water. Begrijp je dat hij dan ineens zegt, kijk, water. Ja, dat vinden wij maar gewoon natuurlijk, maar in de woestijn. Zie je niet zoveel water hoor. Maar zo zie je, zo beschikt God ook daar. Waterbeken in de wildernis. Opdat deze man in die vergevende liefde van Christus zal delen. Wat verhindert mij? Nou, dit is het antwoord. Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En dan komt de belijdenis. Geloof en belijdenis horen bij elkaar. Paulus zegt, met het hart gelooft men tot rechtvaardigheid. En met de mond belijdt men ter zaligheid. Luister eens wat een rijke belijdenis. Geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Die man die niets wist. Die weet nu alles. Het gebeurt zomaar. Zijn verstand verlicht. Het donker opdoen klaar. Zijn hart geneigd. En zijn mond geopend. En nu zal zijn mond overvloeien tot Gods eer. Ik geloof dat Jezus is de Christus. Daar staat de Messias, de gezalfde van de Heere. Toen Petrus dat zei, toen zei Jezus zelf tegen hem. Petrus, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. Nou, zo is het hier ook. Dit heeft God geopenbaard. Door middel van zijn dienstknecht Filippus. Nou, en dan gaan ze het water in. Beide staat er. En dan wordt hij gedoopt. Ondergedompeld in de naam van Jezus. Tot vergeving van zonden. De zwarte gereinigd. Kijk, daar komt hij. Als een reine maagd zonder vlek of rimpel. Uit het doopwater. Nou zegt de Heer Jezus Christus tegen hem geheel. Zijt gij schoon, mijn vriendin. We hebben gezongen, de Filistijn, de Tyrië, de Moor. Zijn binnen uw Godstad voortgebracht. Nou, hier, in deze woestijn, wordt een kind of is een kind in Sion geboren. Door Christus zelf geteld en ingelijfd. Nou, dan wordt zijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de spelen op de harp en cymbel slaan. En binnen nu al mijn fonteinen. Wezen, daar staat zo mooi, hij reist zijn weg met blijdschap. Hoe zal hij nou die blijdschap beleefd hebben, denk je dan, hè? Filippus zag hij niet meer. Die was ineens verdwenen. Die werd gevonden daar zo. Vraag mij niet hoe, maar was er niet meer. Wat zal hij nou gedaan hebben op die wagen? Hij ging lezen, natuurlijk. Natuurlijk ging hij lezen. Had Jesaja 53 gelezen. En u had al Jesaja 52 opgezocht. En kijk nou eens. Als je nou klaar bent met Jesaja 53. En er zit daar een gesnedene op de baag. Die leest als eerst. Zing vrolijk, Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbaar. Hij vervolgde zijn weg met blijdschap. En hij leest door. Dit was Jesaja 54. En wat denk je van Jesaja 55? Vers 5. Zie, gij zult een volk roepen dat gij niet kende. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heer uw Gods wil. En om des heiligen Israëls wil. Want hij heeft u verheerlijkt. En dan tenslotte gemeente. Psalm 56, of Jesaja 56. Kijk eens naar vers 3. En de vreemde. Die zich tot de Heere gevoegd heeft, spreken niet zeggende. De Heere heeft mij gans en al van zijn volk gescheiden. En de gesnedenen zeggen niet. Zie, ik ben een dorre boom. Vers 5. Ik zal hen ook in mijn huis en binnen mijn muren een plaats en een naam geven. Beter dan van de zonen en van de dochteren. En een eeuwige naam zal ik in ieder van hen geven die niet uitgeroeid zal worden. En de vreemden die zich tot de Heere voegen om hem te dienen. En om de naam des Heeren lief te hebben. Om hem tot knechten te zijn. Al wie de Sabbat houdt, dat hij die niet ontheiligen. En die aan mijn verbond vasthouden, die zal ik ook brengen. Tot mijn heilige berg. En ik zal hen verheugen. In mijn bedehuis. Wat een blijdschap. En gemeente, hoe gaan wij nou naar huis? Dat is de vraag. Mogen we nou onze weg met blijdschap vervolgen? Zien op die overste leidsman. En de voleinder des geloofs. Dat is de vreugde. Die God zelf in het hart schenkt. Ik moet er niet aan denken. Wat het betekenen zal voor hen. Die zich ook aan dit woord weer niets gelegen laten liggen. Ik hoop dat u en jij. Niet alleen geluisterd hebt naar, laat ik het zomaar zeggen, de blijde boodschap. Maar dat je ook beseft dat er buiten de kennis van Christus om geen zaligheid is voor welke zondaar dan ook. En dan dit evangelie te hebben gehoord. O, ik zeg het voor de laatste keer. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil. Allee. Amen. Rechtvaardig volk, verheft u. Blijde klanken. Psalm 32, vers 6 gaan we zingen.
Laat ons danken en bidden. Groot en heerlijk God. Wat een zegen is het dat we nog in de stilte van uw huis mogen verkeren, opdat wij uw stem zouden horen. Want als één ding ons vanmorgen wel heel nabij is gebracht, is het dat u de gemeenschap zocht met ons. Uw dienstknecht moest zich voegen bij de wagen van elke hoorder. Opdat het zou komen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Terstond predikte hij hem vanuit diezelfde schrift. Jezus. Het was genoeg. Daar bleek geen verhindering meer te zijn om in het water af te dalen. En daaronder gedompeld te worden. O, wat een ogenblik. Het oude leven afgelegd. Sterven aan al het onze. Opdat we in een nieuw leven zouden opstaan. Leven gewijd aan u met vallen en opstaan. Heren, we belijden het voor u. En het doet ons menigmaal zo'n pijn. Maar nochtans. In het vertrouwen dat u nooit zult laten varen de werken uw hand. Want u blijft degene die onveranderlijk bent. In uw belofte zou ik het zeggen en niet doen. Spreken en niet bestendig maken. Wat zijn we dan toch afhankelijk van uw woord, Heer? Laten we toch nooit de vastheid buiten dat getuigenis zoeken. We zijn er zo gauw toe geneigd om het te laten afhangen van onze gesteldheden. Maar wat heerlijk als we mogen leunen en steunen op de beloften Gods die in Christus Jezus ja en amen zijn. Heere, geef dat de prediking ook voor hen die bestreden en aangevochten zijn, ruimte, adem hebben gegeven. O, dat ook juist uw opzoekende zondaarsliefde mocht schitteren voor ons oog vanmorgen. Wat u er allemaal aan doet om een zondaar tot het geloof in de Heer Jezus Christus te bewegen. Werkelijk kosten nog moeite spaart om dat te doen. Laten we toch in het licht van uw voorzienigheid ook zien dat deze man zo ver kwam reizen. In Jeruzalem verzeild raakt. En tenslotte op een woeste weg tot geloof en bekering kwam. Gedoopt werd tot vergeving van zonde midden in de woestijn. Hoe meer we erover nadenken, hoe groter wonder het wordt. We mogen uw gemeente bevelen hier. Onze broeder die hier het woord mag bedienen. En naar we hoorden beroep heeft ontvangen. Heere, geef hem verstand met goddelijk licht bestraald. Dat hij de weg mag gaan door u bepaald en bestuur op dat spoor zijn wankelende gangen. Gedenk hem en zijn gezin. En gedenk ook de gemeente. Laat er gebed zijn ook in deze. We bidden u voor alle werk. Van zending en evangelisatie hier in de stad. Maar ook ver buiten onze landsgrens. Gedenk uw vervolgde gemeente. Wereldwijd. Degene die in gevangenissen kwijnen. Omwille van het geloof in de Heer Jezus Christus. O, dat zij troost mogen vinden in zijn wonden. Wat moet het bijzonder aanspreken als we zelf lijden. Dat hij de man van smarten is geweest. Dat hij ons in alles gelijk is geworden.
En dat hij als die grote, hoge priester behoorlijk medelijden kan hebben met al onze zwakheden. Omdat hij zijn bloed wilde geven tot een rantsoen voor velen. We bidden u voor de wereld. Een wereld in nood, een wereld boordevol geweld, haat, tweedracht, nijd. Een wereld ook die bedreigd wordt door allerlei gevaar. Niet in het minst door ons eigen doen en laten. Als we denken aan de miljoenen liters olie die al meer dan 40 dagen de golf van Mexico instroomt. O God, mag er een einde aan komen. Obama heeft het gezegd. Yes, we can. Wat een les, Heer. We cannot. O welzalig Hij, die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die u ook nodig hebt voor het stoppen van een olielek en voor de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zulke dingen nooit meer kunnen gebeuren. Wat worden we toch wakker geschudden als doen en laten, we kunnen niet alles straffeloos doen. O, dat er ook wat dat betreft toch eens een geheilig besef mag komen aangaande het rentmeesterschap van de mens over de wereld die u aan onze zorg toebetrouwt. Heren, we belijden onze zonden. We staan allemaal schuldig. En daarom hebben we ook allemaal de verzoening van de kracht van uw bloed zo onmisbaar nodig. Ontferm u, Heer. Wij bidden het u. Om Jezus wil. Amen. Slot zijn Psalm 86 vers 5. Al de heidenen door uw handen voortgebracht uit alle landen zullen tot u komen, Heer. Psalm 86 vers 5. Gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.